Welkom bij Time to Start Living, de podcast die helemaal draait om jou de kracht, de inzichten, de inspiratie en de tools te geven om positieve veranderingen in je leven te kunnen maken en een mindset te omarmen richting de diepgaande transformaties waar je naar op zoek bent. Hey, ik ben Annick Seys, jouw host, en ik ben hier om je te begeleiden op een reis van zelfontdekking, persoonlijke groei en het ontketenen van jouw vol potentieel. Elke week verkennen we praktische strategieën, inzichten van experts en inspirerende verhalen die je zullen motiveren en uitrusten om blijvende veranderingen in jouw leven te kunnen creëren. We doen dit vanuit een heel breed kader, van wetenschappelijk onderbouwde inzichten tot spirituele en filosofische vraagstukken die we samen gaan beantwoorden. Of je nu beperkende overtuigingen wilt overwinnen, een positieve mindset wilt cultiveren of betekenisvolle veranderingen wilt maken in jouw relaties, je carrière of je algeheel welzijn, deze podcast is er om je op elke stap te ondersteunen. Dus als je klaar bent om een transformerende reis te beginnen en te putten uit het ongelooflijk potentieel binnenin jou, want daar ben ik vast van overtuigd, dan ben je op de juiste plek. Are you ready? Let's go! Samen gaan we jouw pad bewandelen waarin jij zekerheid mag ontdekken, standvastigheid, vreugde, liefde, dankbaarheid en nog zoveel meer. En ik deel graag open alles met jou, om een leven te leiden dat in lijn ligt met wie jij bent, met jouw waarden, jouw passies en jouw aspiraties. It is time. Het is tijd om te beginnen leven. En we zijn vertrokken. Vandaag wil ik het hebben over de relevantie van hetgeen wat dat je u nog kunt herinneren uit uw verleden. Als je proces begonnen bent of wilt beginnen om aan uzelf te werken. Ik kreeg de laatste tijd daar best wel wat vragen over van mensen die mij zeiden, ik voel mij niet goed, mijn zelfvertrouwen is laag, mijn zelfbeeld is laag. Ik zie mezelf niet heel graag, ik ben regelmatig angstig en hopeloos, maar als ik probeer te zoeken in mijn geschiedenis waar dat dan vandaan moet gekomen zijn, dan kan ik dat met de beste wil van de wereld niet vertellen. Ik heb eigenlijk geen herinneringen in mijn geschiedenis waar dat vandaan zou kunnen komen. Daar wil ik het vandaag over hebben. Aan de ene kant is dat verhaal heel relevant? En aan de andere kant gaan we zien dat het tegelijkertijd niet zo'n grote relevantie heeft. Dus het is en van belang en eigenlijk misschien ook niet zo van belang. Ik wil u wel waarschuwen, dat klinkt erger dan dat het is, maar een deel van de verhalen die ik vandaag wil gebruiken, die kunnen best wel iets losmaken of confronterend zijn. Dus als je voor jezelf voelt van, daar heb ik nu misschien geen zin in, dan is het misschien goed om op een later tijdstip naar deze podcast te luisteren. En anders zou ik zeggen, kom maar aan boord en we zijn samen vertrokken met het schip. En een tip die ik nog wil meegeven, als je toch denkt, ik zou graag meer willen weten over mijn geschiedenis, ik zou graag meer die verhalen willen kunnen naar boven halen, want dat is vervelend als je het gevoel hebt dat daar een gat zit in je geschiedenis, dan is het zinnig om groepswerk te overwegen. Omdat je in groepen vaak voorbeelden krijgt van andere mensen waarvan je gaat kunnen zeggen, dat heb ik misschien niet meegemaakt, maar het doet mij wel denken aan iets anders dat daarop trekt wat ik wel heb meegemaakt. Of er wordt een laag aangeraakt in emotie, of in de manier waarop iemand zich gedraagt in de groep, die mogelijk wel
verhalen kunnen wakker maken, waardoor dat je toch het gevoel hebt dat je geschiedenis niet een zwart gat is, maar dat je daar meer vat op krijgt en eigenlijk ook meer een gevoel krijgt. Ik weet beter wie dat ik ben, want ik ken mijn verhaal. Maar dat is in elk geval iets wat ik zie in de groepstrainingen die ik geef, maar het is gewoon een tip die ik meegeef. We gaan ook kijken vandaag naar waarom zijn die verhalen van vroeger van belang in waarom dat jij vandaag angstig bent, overspoeld, machteloos, perfectionistisch, pleasend, misschien wel boos en geïrriteerd. En waarom dat datzelfde inzicht ook hoop gaat kunnen geven om te begrijpen dat het niet anders kan dan dat je daar dus ook uit kunt geraken. Oké, we gaan van start. Ik wil beginnen met een redelijk eenvoudig voorbeeld. Stel u voor dat je naar een voetbalwedstrijd staat te kijken van uw kind. En langs u staan ouders en die staan voortdurend te roepen naar hun kind. Je moet daar niet staan, je moet naar daar. Daar is de bal, ga naar daar, die kant op. En op een bepaald moment scoort dat kind. En die ouders die springen een gat in de lucht en die roepen naar hun kind. Goed zo, dat is wat je moet doen. Je moet meer die kant op. Blijf die bal volgen. De vraag is, als je dit voorbeeld hoort, dan zijn er twee lagen. De ene is, wat ziet je letterlijk gebeuren? Je ziet ouders die hun kind raad geven, laten we zeggen. En die heel blij lijken als hun kind gescoord heeft. Het andere wat dat daar tegelijkertijd zou kunnen aan het gebeuren zijn, is wat wordt de relatie van die jongen met voetbal en met zichzelf? Als hij gedurende een hele wedstrijd, elke week opnieuw, hoort dat hij niet op de juiste plaats staat en dat als hij een keer scoort, dat er dan eigenlijk gezegd wordt wat hij allemaal daarvoor niet goed deed. Dan kunnen er een aantal dingen gebeuren. Ik noem een zeer beperkte aantal mogelijkheden op. Eén zou kunnen zijn, ja, ik heb daar geen talent voor voetbal. Tweede zou kunnen zijn, ik voetbal gewoon niet graag. Maar de derde zou ook kunnen zijn, als ik mij bewijs, dan zullen mijn ouders mij misschien graag zien. Ik zal een keer laten zien dat ik wel degelijk kan voetballen en ik sta alleen maar met één doel op dat veld. En dat is maken dat ik score, zodat ze trots kunnen zijn. Dat laatste, dat zou wel eens kunnen dat dat op 6-7 jaar helemaal niet bewust gebeurt, maar dat dat wel hetgene is wat daar in dat hoofdje stilletjes gebeurt. Dus we hebben twee niveaus. Eén is hetgene wat we zien gebeuren. En twee is hetgene wat niemand ziet gebeuren. En dat is hetgene wat in het koppetje en in het lijfje van dat manneke zich aan het afspelen is. Even een beetje theorie opnieuw aan de hand van een voorbeeld om duidelijk te maken waar ik naartoe wil. Toen ik een jaar of 6-7 was, toen vroeg mijn oma aan mij of ik zin had in 7-Up. Ik had geen idee wat dat was. En ik reageerde daar om een of andere reden wantrouwig op. Niet zo verbazingwekkend als je mijn geschiedenis kent, dat ik dat toen al deed. Maar goed, ik ging naar mijn moeder en ik ging haar vragen, wat is 7-Up? Want dat wordt mij hier aangeboden, ik weet niet of ik dat wil drinken of niet. En mijn moeder die zegt, ah, dat is hetzelfde als Sprite. Ik ben in de war en ik denk, maar dat kan toch niet, want dat heet anders. Dus waarom heet dat dan niet Sprite als dat toch hetzelfde is? Dus ik beweeg niet terug naar de keuken. Mijn moeder die kijkt zo naar mij en die zegt, ja, dat is hetzelfde. Dat is zo gelijk Fanta, dat is ook hetzelfde. En ik denk, wacht. Er zijn dus drie dingen die hetzelfde zijn, maar die heten alle drie anders. Hoe zit dat dan? Waarop mijn moeder zegt, ja, frisdrank is gewoon, daar zit van alles in. Dat is Fanta, Sprite, Cola, 7-Up. Dat zijn allemaal zoete drankjes. En ik zeg, maar waarom noemt dat dan anders? Dus Fanta is hetzelfde en Cola is hetzelfde. Mijn moeder zegt, ja nee, Fanta dat is iets geel, maar dat is even zoet. En dat is ook bruis. En Cola dat is bruin en dat is ook even zoet en dat is ook bruisend. Dus dat is, eigenlijk is dat wat hetzelfde. En ik denk in mijn eigen, iets geel om te drinken. En nog veel erger, iets bruin om te drinken. En mijn moeder wil er wat komaf mee maken en zegt, drink nu maar van die 7-Up, dat is hetzelfde als Sprite. Wat gebeurt daar? Wat zien we in die conversatie? Twee dingen worden mij geleerd. 7-Up is hetzelfde als Sprite. En Sprite maakt deel uit van een veel grotere groep van allerlei frisdranken. Dat zijn de linken die mij geleerd worden. Wat gebeurt er zeker op die leeftijd al, automatisch in mijn hoofd, zonder dat iemand daar hoeft naar te verwijzen of iets voor hoeft te doen, is als 7-Up hetzelfde is als Sprite, ja, dan is Sprite hetzelfde als 7-Up. En als Sprite een deel is van de frisdrankengroep, ja, dan is 7-Up dat ook. En dan zou ik bij de frisdranken 7-Up en Sprite moeten kunnen onderbrengen. Een beetje een ingewikkeld verhaal om te zeggen. Ik heb twee lessen geleerd in een kort gesprek die ik kan navertellen. Dat is gebeurd. En ik heb vier dingen geleerd die mij niet verteld zijn, maar die in mijn hoofd ook gebeurd zijn en die ook lessen zijn die ik die dag geleerd heb. Namelijk, Sprite is hetzelfde als 7-Up. In frisdrank zit 7-Up en zit Sprite. En dit zijn allemaal relaties die wederkerig zijn. Als het ene geldt, geldt het andere ook. Dus twee dingen aangeleerd, vier dingen afgeleid. Wat wij heel vaak doen in therapie, is met mensen praten over hetgene wat dat er gebeurd is. In dit geval twee lesjes. Wat we veel te weinig doen, of heel vaak niet doen, is wat heb ik daardoor afgeleid? En als we wat verder kijken in mijn geschiedenis, en waarschijnlijk in die van iedereen, dan heb ik op de kaart in een brasserie gezien, als ik zin had in 7-Up, dat daar Sprite stond. Dan heb ik dat gedronken en opnieuw die bevestiging gekregen dat dat hetzelfde is. Of omgekeerd, ik had zin in Sprite, dat stond niet op de kaart, ik heb 7-Up gekregen. Ik ben in België en in het buitenland in een supermarkt binnengewandeld, in eender welke supermarkt, en ik stel daar vast dat in de rayon van de Fanta en de Cola er ook Sprite staat en 7-Up. Dus al die dingen die mijn hoofd op dat moment veronderstelt dat ook klopt, dat wordt op een bepaald moment bevestigd door de realiteit. En dan wordt die twee dingen die ik heb aangeleerd, en die mij, waarvan ik weet dat ze zeker waar zijn, die worden uitgebreid met die vier andere dingen die ook waar zijn. Dus in dat opzicht is het superbelangrijk om niet alleen te kijken naar wat is er gebeurd, maar ook naar wat is er in mijn hoofd gebeurd? Welke verbanden heb ik gelegd? En om dat te begrijpen, welke verbanden dat we gelegd hebben, hoeven we ook niet altijd naar het verleden te kijken. Maar zou het wel eens heel goed kunnen zijn dat als je vandaag begrijpt dat jij waardeloos bent, dat je je mening niet mocht geven, dat je je emotie niet mocht laten zien, dan zou het wel eens kunnen dat we daaruit kunnen afleiden dat dat iets is dat je al veel langer kent. Ook al heb je geen concreet voorbeeld waarin dat je dat hebt meegemaakt, maar net zozeer als dat je u mogelijk niet meer herinnert dat uw ouders zeiden, je gaat eerst je mond leeg eten vooraleer dat je praat, of je blijft aan tafel zitten totdat iedereen gedaan heeft met eten. Op den duur was dat gewoon wat dat je deed. Als je dus vandaag nog steeds wacht met praten totdat je mond leeg is, ja, dan weet je, ergens heeft mij dat ooit iemand gezegd of ik heb aan tafel ooit gezien dat dat tot een hele zware discussie heeft geleid met iemand en ik heb geleerd, ik kan maar beter mijn mond leeg eten vooraleer dat ik spreek. Dus hoe dat je vandaag functioneert, zegt iets over wat dat je geleerd hebt along the way in je leven. Ik wil dat concreter maken op basis van een heel pijnlijk voorbeeld, reeks voorbeelden van mezelf, om u te laten proeven van, maar hoe ziet er dat dan uit, wanneer dat je, net gelijk mij, bijvoorbeeld een geschiedenis hebt waar heel veel angst en schuldgevoel en schaamte en falen en perfectionisme enzovoort deel is van uw functioneren. Ik geef twee voorbeelden. Mijn ouders konden vaker tegen mij allebei, los van elkaar, zeggen dat ik lelijk was. Vaak ging dat over mijn kledij, maar op een of andere manier voelde ik dat daar een laagje onder zat. Ik kon ook de boodschap krijgen dat ik te dik was van mijn beide ouders. Mijn vader kon tegen mij zeggen, jij trekt op je moeder, op het ogenblik dat mijn ouders gescheiden waren. En wat hij daarmee bedoelde was, ik wil met je moeder niks meer te maken hebben. Dus ja, wat zeg je dan tegen een kind als je daartegen zegt, jij trekt op je moeder? Ik kon ook de boodschap krijgen, jij stinkt. Ik heb zo de zeldzame bacterie die helaas sommige mensen plaagt, waardoor dat je een zweetgeur kunt ontwikkelen. Ik heb dat, van jongs af aan. Dus op het ogenblik dat mijn hormonen begonnen opspelen, ja, leerde ik zelf ook ontdekken dat ik een lichaamsgeur kon hebben en moest ik leren deodorant gebruiken. Op het ogenblik dat mijn vader dat zei, bedoelde die niet... Goh, meiteke, we gaan met u eens naar een supermarkt gaan en we gaan eens zoeken naar een geur die je goed vindt of lekker vindt, want jij kunt nogal een lichaamsgeur ontwikkelen. Het zat in dezelfde, het proefde hetzelfde als jij trekt op je moeder. De vergelijking met mijn zus werd ook gemaakt door opmerkingen te maken als uw zus is tenminste iemand die... In die periode van mijn leven, als ik vaker op en af ging naar mijn vader, werd ik op school ook gepest voor de kleren die ik aan had. Wij hadden thuis weinig centen en wij kregen vaak kledij, waardoor dat die ofwel te oud was om nog in de mode te zijn, ofwel te groot, of er gezag dat daar iets scheelde met die kleren. Dus ik werd daar op school vanzelfsprekend wel eens mee gepest. En het frappante is dat dat op zichzelf mij eigenlijk niet echt geraakt heeft. Maar natuurlijk, als er thuis al boodschappen gegeven worden die gaan over mijn uiterlijk, mijn karakter, mijn geur, ja, dan is het redelijk vanzelfsprekend dat mijn hoofd die twee dingen aan elkaar gelinkt heeft, waardoor dat... er heel snel alleen maar een versterking kwam van het is waar, mensen moeten mij niet. Zoals er een versterking kwam door in een supermarkt rond te lopen en te zien, ah ja, Sprite, dat koop je bij de frisdranken, dat ligt daar in die rekken. Zo werd door het pesten alleen maar bevestigd, ah ja, wij moeten nu ook niet. Een veel pijnlijker voorbeeld is dat waarbij dat mijn vader mij naar zijn nonkel stuurde. Wanneer ik bij hem op bezoek kwam om de 14 dagen. En dan kon hij zo dingen zeggen als, ik ga u daar afzetten, want jij bent onhandelbaar. Ik wil u niet in huis hebben, samen met uw zus, dat is gewoon niet te doen. Wij maakten inderdaad heel veel ruzie. Maar in datzelfde werden dan dingen gezegd. En gelijk, je trekt op je moeder en je stinkt. Mijn onkel misbruikte mij. Hij heeft dat gedurende zeker 1,5 jaar gedaan. Toen ik daarover, toen mijn moeder mij daar eigenlijk mee confronteerde, omdat ze vermoedde dat er iets gebeurd was, want ik wilde plotseling ook voor geen meter nog naar die man toe gaan. Toen heeft mijn moeder naar de feiten gevraagd. Ik vond dat zeer lastig om dat luidop te zeggen. En het was nog geen milliseconde uit mijn mond. Ze heeft daar naar mij toe nooit op teruggekomen. Het enige wat ze gedaan heeft, is rechtgestaan, mijn vader gebeld en ruzie met hem gemaakt. Ik ben op een bepaald moment, heb ik de moed gehad om mijn onkel te bellen en te kijken of dat hij thuis was. Ik kreeg zijn vrouw aan de lijn. En die vrouw die zei, oh, maar je bent welkom, kom gerust af. Ik kom daartoe. Zij was weg. Hij was daar. Hij vroeg mij om mijn schoenen uit te doen voor ik verder het huis in ging, zoals ik dat vroeger ook deed. En terwijl ik mijn schoenen aan het uitdoen was, zei hij, vooraleer dat je iets zegt, wil ik tegen u zeggen, je hebt toch eigenlijk nooit te klagen gehad, want je kreeg dubbel kerst en dubbel Sinterklaas. Mijn vader, toen hij dit verhaal hoorde, zei tegen mij meermaals, ik denk niet dat dat gebeurd is, ik denk dat je je dat inbeeldt, omdat uw moeder dat wilde gebruiken in de echtscheiding. Wat is daar gebeurd? De feiten zijn, er is misbruik. Mijn moeder heeft er naar gevraagd en heeft daarop, je zou kunnen zeggen, voor mij opgekomen bij mijn vader. Mijn onkel heeft een indirecte opmerking gemaakt, waarbij hij nooit direct gezegd heeft, ik heb u misbruikt en ik mocht dat. En daardoor kreeg hij cadeaus. Mijn tante was er niet. Mijn vader geloofde het niet. Dat is wat er gebeurd is. Wat heeft dat met mij gedaan? Om te beginnen was ik in de war. Want die man had mij niet verkracht. En dat maakte dat ik het jarenlang heel moeilijk vond om die feiten te kunnen voor mezelf begrijpen waarom dat die mij aangrepen. Waarom dat ik het lastig vond om op tv dingen te zien die met misbruik te maken hadden. Ik verstond dat aan mezelf niet. Ik vond dat ik overdreef. Redelijk logisch, want de boodschappen die ik gekregen had waren van mijn vader, dat hij het niet geloofde, en was van mijn tante uit. Ik weet eigenlijk dat dit gebeurt. Mijn tante kon bijvoorbeeld mij de boodschap geven als ik in de badkamer was, dat ik mijn handdoek voor het slot moest hangen. Omdat het mogelijk zo zou zijn dat mijn onkel aan het kijken was. Dus op een hele indirecte manier heeft die vrouw mij laten weten, ik weet hiervan, maar daar werd nooit over gesproken. Dus niemand heeft ooit tegen mij gezegd, wat dat daar gebeurd is, dat kan niet. En op het moment dat dat wel gezegd werd, had ik het gevoel, maar wat is daar nu eigenlijk gebeurd? Want eigenlijk heeft hij mij niet verkracht. Het tweede wat ik geleerd heb, buiten dat ik in de war was, was, ik ben eigenlijk alleen. Er is niemand die voor mij opkomt. En als je het vorige verhaal erbij neemt, ik ben blijkbaar ook niet de moeite om voor op te komen. En als je de reactie van mijn vader neemt, voorheen en van mijn onkel neemt, dan is eigenlijk de boodschap, doe zo moeilijk niet. Je hebt dit op een of andere manier uitgelokt of geweten of wat kom je daar nu nog mee aandragen? Je kreeg toch cadeaus. Dus jaren later, als ik hier uiteindelijk uit wijs kon wat hier gebeurd was, wist mijn verstand heel goed dat ik dit erg mocht vinden. Maar vanuit mijn gevoel wist ik helemaal niks. Ik verstond het niet. Het enige wat ik zeker wist was dat ik het gevoel had dat het aan mij lag dat dit gebeurd was. Ik vond niet wat de reden was waarom dat ik daar de schuld van was. Want daar was niks gebeurd. Waardoor dat je kon zeggen dat ik het had uitgelokt. Maar dat is wel het gevoel dat het mij gaf. Een gevoel waar ik jaren mee heb rondgelopen daardoor was... Met mij kunt je doen wat je wilt. Ik heb daar geen controle over. Mensen kunnen ineens op mij reageren, gelijk ze dat willen. En ik kan daar niks aan doen. Uiteraard zijn dat dingen waar ik later heel hard aan heb mogen werken om dit van mij afgeschud te krijgen. En ik geef zo'n chockerend voorbeeld, niet om je te chockeren, maar wel om je duidelijk te maken. Wat er gebeurt, is iets heel anders dan de vertaling die daar op gebeurt in uw lijf en in uw hoofd. Een ander cru voorbeeld zou zijn als je een ouder, een andere ouder ziet slaan of je ziet een ouder het verliezen en echt roepen en tieren terwijl hij zichzelf niet meer in de hand heeft op een zus of een broer en jij hebt het zelf niet meegemaakt. Dan zou het wel eens kunnen dat je heel ongerust wordt over dit kan met mij ook gebeuren. Dus automatisch gaat je alerter zijn op dingen die je denkt dat je best niet doet, omdat je bang bent dat dit u anders kan overkomen. Waardoor dat ze vaker zeggen dat jongeren of kinderen die geweld gezien hebben, even hard kunnen getraumatiseerd worden als degene die het geweld ondergaan heeft. Hoe verwarrend dat dat ook kan zijn. Hetzelfde met bijvoorbeeld adoptie. Sorry. Stel dat je geadopteerd bent, maar in je hoofd ben je nog bezig met maar iemand heeft mij achtergelaten en vond mij niet de moeite waard. Ja, dan heb je een probleem. Want dan blijft er iets in u interpretaties maken en de waarheid bekijken vanuit de bril. Ik ben niet gewild, want ik ben achtergelaten. Net gelijk in de supermarkt vind je bevestigingen die u duidelijk maken dat hoe je kijkt naar de wereld en wat je daaruit afleidt, dat dat waar is. Waardoor dat verband in je hoofd telkens steviger wordt, dat dat wel degelijk gewoon de realiteit is. Ik kan mij voorstellen dat uw hoofd nu intussen begint overuren te maken hierover. We gaan nog een stukje verder. Het verband tussen Fanta en Sprite is eindeloos groot. Want ik zou nu op 2 seconden kunnen u laten begrijpen dat het niet zo moeilijk is om een verband te leggen tussen Fanta, Sprite, Cola Light. Cola Light smaakt hetzelfde als zero. Zoetstoffen die niet suiker zijn, dus vervangers, suikervervangers, die zijn ongezond. Waarop dat we zouden kunnen overspringen naar bioproducten kopen is gezonder en het hebben over het feit dat je best een veganist wordt. Die verbanden die worden op milliseconden gelegd. Die zijn heel snel voorhanden. Dus wat wil dat zeggen? De lessen die wij leren, die trekken wij mee door naar andere domeinen in ons leven. Naar andere relaties in ons leven. Dus als we die dingen geleerd hebben als kind, bij onze ouders of als kind op school, dan is het heel gemakkelijk dat zich dit uitbreidt naar de Scouts, de Giro, de tekenacademie, vriendinnetjes, het eerste liefje en noem maar op. Dus het is heel logisch dat de dingen die we leren, die ons pijn doen, dat dat relationele boodschappen zijn. Boodschappen die door iemand aan u gegeven worden. Vandaar dat het heel logisch is dat we zeggen dat 90% van onze problemen waar we mee zitten, sociale issues zijn. Dingen zijn die we moeilijk vinden in contact met andere mensen. Maar verbanden die we nog kunnen leggen, is niet alleen het verband dat zich uitbreidt in het moment zelf, zoals in mijn geval van mijn ouders naar het interpreteren van de boodschappen van leerlingen of een leerkracht bijvoorbeeld. Het doet me denken aan een voorbeeld waarbij dat ik Franse les had. Mijn vader, zijn vriendin, was Franstalig, dus ik kreeg heel veel Frans te horen thuis. En op een bepaald moment moesten we de vervoegingen opzeggen en ik denk, goh, dit is saaie boel. En ik begin zo wat te versnellen en die leerkracht die merkt dat ik het helemaal door heb. En die zegt gewoon op een bepaald moment, ik ga even iets halen. Aniek, jij moogt verder doen met de klas. Mijn interpretatie op dat moment was op geen enkel manier, amai, die vindt dat ik het kan en daarom krijg ik deze rol. Mijn interpretatie op dat moment was, die vindt mij vervelend omdat ik net iets sneller praat dan de anderen en die wil mij een lesje leren. Ik heb het haar nooit gevraagd achteraf gezien of dat haar bedoeling was. Die had mij ook keigraag, dus ik twijfel daar zeer sterk aan of dat in hindsight de bedoeling was. Maar dat was wel de interpretatie die ik op dat moment maakte. Dus die boodschappen die breiden zich niet alleen uit in één levensfase, maar die breiden zich ook uit tussen verleden en heden. Wij kunnen heel vlot dingen die in het verleden gebeurd zijn, nog doortrekken naar het heden. Stel dat je geleerd hebt vroeger. Als ik emoties uit, dat wordt afgewimpeld, dat wordt geminimaliseerd. En geleerd daaruit, ja, dat doet je best niet. Dat is ook heel zwak om bij iemand te gaan zitten huilen. Of er wordt bijvoorbeeld aan de tafel verteld over iemand die is beginnen wenen op een bepaalde plaats. Je ouders zijn daar onder elkaar over bezig van echt, kunt je je voorstellen hoe schaamtelijk dat je dan op dat moment begint te huilen. Of er worden dingen gezegd als we moeten sterk zijn en doordoen en niet bij de pakken blijven zitten, want dat heeft geen zin. Al die dingen kunnen er later toe leiden dat jij hebt afgeleid en afgeleid en afgeleid en je leven zijt op die manier beginnen leiden, waarin dat jij zegt, als je je niet goed voelt, ja, dan moet je daar eigenlijk alleen mee blijven zitten. Daarover praten moet je niet doen. Je gaat je belachelijk voelen als je wel je op een bepaalde manier voelt. En je gaat mogelijk sorry zeggen als je dan toch tegen iemand erover begint. Het ene gebeurt thuis als je 7 jaar bent. En waarschijnlijk meermaals, want anders dan is het niet zo'n sterke les. En het andere gebeurt 30 jaar later bij andere mensen. Dit is hoe die verbanden werken. Als je nu denkt, ja, maar van dit word ik niet vrolijk. De moed geraakt mij hier van in mijn schoenen gezakt. Blijf nog even zitten. Of luister nog even door. Want er komt ook de hoop aan die ik beloofd had van dit hele systeem draagt ook een enorme grote hoop in zich. Oké, ik ga hier dus nog iets aan toevoegen. Vroeger werd er gezegd, op basis van alles wat ik gezegd heb, ons hoofd is de oorzaak van al ons lijden. We leggen daar verbanden, we hebben een geheugen. Als we dat niet zouden kunnen doen, dan zouden we functioneren gelijk mijn golden retriever dat doet. En dan zijn we een stuk gelukkiger. Dat klopt. Alleen, er is iets wat dat nog veel moeilijker maakt als mens. En dat is, ons lijf heeft ook een geheugen. Ons lichaam legt ook verbanden. En dat lichaam en die geest, die werken dan ook nog eens enorm op elkaar in. Mijn hond heeft ook een geheugen. Als die iemand op bezoek heeft, waarbij dat die denkt, oh, maar van die weet ik dat die zich met mij gaat bezighouden, dat die met mij speelt en knuffelt, dan gaat je zien dat die hond daar direct, als die persoon zit, denkt, woehoe, feestje, want jij zit hier. Alleen, er is heel weinig verband met de afleidingen die dat hoofd daarvan maakt. En dat is bij ons veel groter. Dus het feit dat ons lichaam een geheugen heeft en ook verbanden legt, ik ga dadelijk uitleggen hoe dat eruit ziet, maakt het alleen nog moeilijker. En ook gemakkelijker om te helen, gaan we zelfs leren. Heel simpel gezegd, wij zijn zoogdieren En we hebben nog altijd dezelfde manier van in elkaar steken als dat we eigenlijk hadden in de oertijd. Dat wil zeggen, ons hoofd kan nog altijd rampscenario's maken, gelijk het dat vroeger deed uit veiligheid. Gewoon een simpel voorbeeld. Oh, hier zou wel eens een krokodil in het water kunnen zitten. Ja, dan ga ik hier echt niet mijn eigen wassen, want dan ben ik zelfs misschien een voet kwijt. Dat soort rampscenario's heeft ons hoofd leren maken. En als we ons niet goed voelen, dan hebben we nog altijd een heel onrustig hoofd dat nog altijd rampscenario's kan maken. En dat doet het eigenlijk nog steeds om die veiligheid te zoeken. Alleen vandaag zijn we daar niet zo heel veel meer mee. Maar ons hoofd steekt nog op dezelfde manier in elkaar. Fysiek is dat net hetzelfde. Wij worden als mens heel afhankelijk geboren. Wij leren eigenlijk meteen afhankelijk zijn van anderen. Want we hebben uiteraard de hulp van andere mensen nodig om in leven te blijven als we geboren worden. Dus dat wil zeggen dat die relatie met andere mensen iets is waar wij meteen in getraind worden dat we die nodig hebben. En de meest gegarandeerde relatie om te maken dat wij voeding krijgen en dat wij een onderdak krijgen en dat wij beschermd worden, dat is een band van liefde. Dus die gaan wij meteen proberen aanvoelen en kweken eigenlijk van baby af met degene die ons groot trekt, zeg maar. Bijvoorbeeld, pak nu... Wat zie je bij heel veel kuddes zoogdieren? Dat is dat die, als bepaalde delen van de kudde zeggen wij gaan eten of wij gaan slapen, dat er andere beesten op de uitkijk staan om te zien of er daar iemand aankomt. Ik heb recent geleerd waarom dat mijn hond, als die zijn behoefte doet, zo in het rond draait voordat die gaat zitten. Dat blijkt te zijn omdat die eigenlijk de omgeving even scant om te zien of dat daar iemand is of iets is dat hem zou kunnen bedreigen. Dus die bescherming, die zoeken wij. Mijn hond is nog maar 3 jaar, je kunt zeggen 21 jaar, maar die zorgt dus zelf dat hij veilig is. Wij op die leeftijd willen dat heel graag nog, en hebben dat ook nog een hele tijd nodig, dat dat voor ons gebeurt, dat er voor ons uitgekeken wordt, dat er voor ons eten gezorgd wordt, dat er voor ons onderkomen gezorgd wordt. Dus wij zijn echt getraind op het nodig hebben van een kudde rondom ons om ons goed te voelen. Scheelt daar iets in die kudde of wordt die kudde aangevallen? Maar heel vaak in deze tijd gaat het meer over scheelt er iets in die kudde, dan zijn we niet op ons gemak. Dan gaan we, net gelijk mijn hond, een fight, flight, freeze reactie doen. En eigen aan de mens is ook nog een fawnende reactie of je mocht onthouden, pleasen. En dus, gelijk dat mijn hond weet, oh, maar dat zijn toffe mensen, die gaan mij knuffelen, zo heeft hij ook geleerd, dit is iemand die ik niet moet. Dit is iemand die mij zou kunnen pijn doen. Dat gaat je aan mijn hond zien, als die zich bij iemand op zijn ongemak voelt. Maar dat doen wij dus ook als reactie. Wij hebben geleerd om in een vechtmodus te gaan, in een vluchtmodus te gaan, in een freeze-modus te gaan of in een pleasende modus te gaan als we ons niet op ons gemak voelen. Bijvoorbeeld, concreet, ik leerde vroeger, presteren is belangrijk. Dat betekent dat ik erbij hoor. Als ik maar goed genoeg presteer, dan ga ik erbij horen. Presteren is een flight-reactie of een vluchtreactie. Je richt je op het volgende en het volgende en het volgende om het toch maar goed genoeg te doen. Hoe zie ik dat vandaag nog terug? Ik kan wakker worden en ik kan meteen beginnen nadenken over mijn to-do-lijst. Ik kan meteen beginnen nadenken over hoe dat ik zeker wil dat niemand vandaag over mij teleurgesteld is en dat ik zeker alles gedaan heb op de manier waarop dat ik denk dat mensen dat van mij verwachten. Een andere reactie die ik geleerd heb is mij aanpassen, zorgen voor andere mensen, hun behoeften op de eerste plaats stellen. Dat brengt rust in huis. Dat is een pleasende reactie die ik geleerd heb van te doen. Dat zijn patronen die vandaag nog altijd kunnen getriggerd worden en waarvoor dat mijn hoofd zelfs niet in die situatie van afwijzing moet zitten. Het idee van afgewezen te kunnen worden is genoeg voor mijn lichaam om dit in gang te zetten. Om te gaan toch maar zien dat ik genoeg presteer. Toch maar zien dat ik geen steken laat vallen. Toch maar zien dat ik perfect functioneer. toch maar zien dat mensen mij graag hebben. Dat blijft dan hetgeen wat ik kan doen, gewoon omdat mijn hoofd die kant nog maar uitbeweegt. Dus, terug naar het belang van uw verhaal. Het gaat niet per se over wat er gebeurd is, maar over wat dat dan met u gedaan heeft. En hoe het uw verdere ontwikkeling mee bepaald heeft. Hoe gevoelig dat jij bent voor goedkeuring en afkeuring. Hoe zeer dat je mensen vertrouwt. Hoe graag dat je jezelf ziet. Hoe zeer dat je in jezelf gelooft en in de capaciteiten die je hebt. Uw ouders kunnen u echt graag gezien hebben. En tegelijkertijd kunnen zij boodschappen gegeven hebben en misschien nog wel geven als ze dat vroeger deden, die u het gevoel geven dat wat jij voelt niet iets is dat aandacht moet krijgen. En dat kan het voor u vandaag heel moeilijk maken, die levensles. Want die zit opgeslagen in uw lichaam, in uw geest en die heeft zich verspreid over meerdere contacten en over meerdere fasen van uw leven tot vandaag. Uw hoofd leest de wereld zo en uw lichaam reageert op de wereld op die manier. Beide, als ze onrustig zijn, als je je niet goed voelt, hebben we de neiging om te voelen, dat moet weg. Ik wil niemand tot last zijn. Ik wil niet dat iemand deel uitmaakt van hetgeen wat dat ik voel. Je gaat daar meteen het gevoel van hebben. Want ik weet wat iemand anders daarmee doet. Ik weet wat iemand doet met mijn gevoel. Dus ik ga dat niet delen. En dan komen we nu aan het deel waar de hoop zit. Zoals die verspreiding van levenslessen gebeuren in de negatieve zin, zo gaat dat ook in de positieve zin. Een heel klein voorbeeld. Ooit heb je leren fietsen. En dat maakt, als je dat kunt en als je begrijpt dat twee wielen achter elkaar, dat als je daar snelheid in maakt, dat dat gewoon betekent dat je recht blijft, dat het veel minder akelig is om op één been met een skate aan te skaten en te weten, vier wielen achter elkaar, dat betekent niet per se dat ik val. Ook al heb je het nog nooit niet gedaan, de logica vertelt u dat dat moet kunnen. Het zien van het feit dat andere mensen daarop kunnen recht blijven, betekent dat je ergens begrijpt dat als jij weet hoe dat je dat moet doen, dat jij ook gaat recht blijven. Dus op die manier leren we ook heel veel positieve dingen. Ik douche sinds kort koud. En het eerste wat ik gedaan heb, toen ik onder de douche ging staan, ik begrijp dat dat mijn zenuwstelsel meer reguleert. Dus heb ik gedacht, oké, daar wil ik meer, dat wil ik ervaren wat dat doet. Ik was een echte koukleum. Maar echt zeer gevoelig voor kou. Ook heel geïrriteerd van altijd kou te voelen. En ik begin met mij koud te douchen. En ik dacht, wat ik ga doen is, ik ga dat koud douchen koppelen aan mijn koptelefoon. Ik wil dat gezellig houden, dus ik ga muziek beginnen spelen in mijn oren op het moment dat ik mij douche. Wat al maakte dat ik zin had om mij te douchen, want ik wist, met de koptelefoon op, lukt dat eigenlijk heel gemakkelijk. Tweede wat ik gedaan heb, is, ben begonnen met mijn onderbenen, en in plaats van, oh amai, dat is koud, dacht ik, maar ik moet dat nu eens voelen. Ik moet dat opmerken, wat doet dat met mijn benen? En ik stelde vast, dat gaat eigenlijk wel. Dat is, als je daar op je gemakske doorademt, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo erg als dat mijn hoofd daar iets van maakt. En dan stelde ik vast, wat zijn de plekken op mijn lichaam waar dat ik gemakkelijk die kou voel? Wat zijn de plekken waar dat ik dat heel vlot verdraag? En zo vond ik heel gemakkelijk een volgorde hoe dat ik mij ging douchen met koud water. En op die manier leerde ik de relatie met koude heel fel veranderen naar van dit is niet te dragen naar dat gaat eigenlijk heel vlot. Ik heb afgelopen maand liggen sukkelen met mijn gezondheid, waardoor dat ik een maand lang niet koud kon douchen. Mijn hoofd en mijn lijf hebben geleerd koude dat gaat. Dus ik heb mij deze week terug koud gedoucht En zo heel even kwam de gedachte op, oh my god, dat is een maand geleden, dat gaat koud zijn. En toen dacht ik, maar ik weet hoe dit voelt. Ik kan dit toch? Dat was zelfs geen bewuste, manipulerende gedachte. Ik ga mij beter voelen, ik ga mij opheppen. Dat was gewoon een gedachte die door ervaring er was en waar ik heel snel op kon terugvallen. Dus mijn relatie met koud water en met koude in het algemeen is veranderd van een van angst naar een van zelfvertrouwen. Wat is nu de essentie? Waarom is er hoop? Omdat je dus nieuwe verbanden kunt leggen. Die oude verbanden die gaan niet weg, gelijk mijn hoofd dacht, ai ai, oei oei, koud water, na een maand. Maar tegelijkertijd was die nieuwe ervaring er ook, dat nieuw verband met koud water, was er ook gelegd. En die was niet verdwenen. Net gelijk dat je nog altijd weet hoe dat je naar je oude school rijdt, naar de lagere school, hoe dat je dat deed met de fiets of met een auto, of dat je gebracht werd. Je weet dan nog. Zo zijn de verbanden van vroeger niet verdwenen, maar zo verdwijnen ook de nieuwe verbanden niet. Dus een nieuw verband zou kunnen zijn, ik leer emoties hanteren als iets wat je niet overspoelt, maar als iets waar dat informatie in zit en iets wat je aan kunt. Gelijk dat de bedoeling is bijvoorbeeld van de podcast die ik gemaakt heb, een tijdje geleden rond loslaten, die gaat eigenlijk over hoe leer ik emoties dragen. Dat is aan te leren, waardoor dat wanneer je angstig bent, je niet meteen hoeft te denken, dat kan ik niet aan, gelijk het koud water, maar als iets waarvan je denkt, ik weet wel dat ik dat aan kan, waardoor uiteraard je zelfvertrouwen groeit. Wanneer we overleven, dan leren we eigenlijk heel erg om onszelf weg te stoppen en aan te passen aan anderen, zodat we een kudde hebben. Ik ga dat nog eens zeggen, hè, want dat is een belangrijke. In overleven, leren we onszelf weg te stoppen. Wie we echt zijn, wat we echt denken, wat we echt voelen. En we gaan ons aanpassen aan anderen, omdat we deel willen zijn van een kudde en ons op die manier meer beschermd voelen, meer zeker voelen. Kiezen voor leven, voor voluit leven als het even kan en van mij afhangt, dan betekent het dat we daarnaast andere dingen gaan leren. We gaan niet kunnen afleren wat ons een veilig gevoel geeft, maar we gaan wel kunnen bijleren dat wat we vroeger best hadden moeten leren, dat we dat nu gaan kunnen leren op een volwassen manier. Dat wil zeggen dat we gaan kunnen veilig zijn bij anderen, omdat we veilig zijn bij onszelf. En dat is uiteraard een ontwikkeling die bijna niet gebeurd is als je vooral bezig bent met wat andere mensen van ons vinden. Maar wel iets wat we zelf te kunnen leren. Amai, dat was geen zin. Wat we zelf kunnen aanleren. Want wat belangrijk is dat we begrijpen, we kunnen niks doen aan wat ons is aangedaan of wat we hebben tegengekomen vroeger. Maar het is wel onze job om zelf van ons eigen leven de grootste kwaliteit te mogen verwachten en daar ook te mogen inzetten, zodat we die kwaliteit hebben. Het is niet wat u overkomt, maar wat je ermee doet. Dus leren uzelf zijn, leren ontdekken wie dat jij bent, leren zien hoeveel masker dat je opzet, hoeveel dat je afsluit en afzondert, hoeveel dat je bewijst, hoeveel dat je controle wilt over van alles en nog wat, hoeveel aandacht dat je vraagt en hoe dat je die aandacht vraagt, hoeveel bevestiging dat je vraagt. Dat zijn allemaal dingen die ons op het eerste zicht veiligheid geven, maar die ons heel veel kosten. Want waar verbanden gelegd worden, die jarenlang in stand blijven en die zich zetten op alle relaties in ons leven. Dus leren angst dragen, leren eenzaamheid dragen, boosheid dragen, machteloosheid kunnen dragen. Als je dat kunt dragen, ja, dan kun je focussen op wie dat je bent en op wie dat daar echt helemaal onderin zit. Dan gaat je je eigen kracht leren kennen en je eigen interesse en je mening over dingen kunnen geven, zonder dat je hoeft bezig te zijn met wat iemand anders daarvan vindt. En dan kun je ook nieuwe ervaringen opdoen, in plaats van de oude ervaringen voortdurend te herhalen. Zoals bijvoorbeeld, als je dan wel met iemand deelt hoe dat je voelt, dan zijn er mensen die je daardoor net meer in de armen sluiten in plaats van dat ze u wegduwen. Als je wel voelt, sorry, als je wel deelt wat je voelt, dan zijn er zelfs mensen die kunnen zeggen, je inspireert mij door uw eerlijkheid. Ik ga tegen u ook eens iets vertellen over wat er met mij eigenlijk diep van binnen aan de hand is. Er gaan mensen zijn die zeggen, ik zie u zelfs liever dan als je probeert van voortdurend perfect te zijn. Je zult ook ontdekken dat je niet de enige bent die aan jezelf twijfelt of bang bent, want inderdaad, mensen zouden het wel eens kunnen delen met u, omdat jij het zelf gedeeld hebt, omdat zij voelen, oh, dat kan hier, afleiden uit de situatie als jij mocht delen, dan mag ik dat misschien zelf ook. Je zult ook gaan ontdekken door die nieuwe ervaringen dat je minder moe bent, als je minder bezig bent met wat anderen hun oordeel over u allemaal is. Dat zijn ook allemaal verbanden die je hoofd en je lichaam kunnen leggen als jij nieuwe stappen zet. Als je buiten je comfortzone gaat en iets anders deed dan wat je vroeger eigenlijk allemaal aan lessen geleerd hebt. En ook dit zijn lessen die zich dus kunnen uitbreiden. Zo zou het kunnen dat één daad van zelfliefde uitgebreid wordt als je daarmee bezig blijft naar een diepgaande relatie met jezelf die gebaseerd is op respect en waardering. En zelf geloven in jezelf en vertrouwen hebben in jezelf. En als je dat kunt, ja, dan kan dat uitbreiden naar één iemand waar dat jij een moedige, authentieke stap zet om jezelf te tonen. Naar een hele hoop relaties waar dat jij je gewaardeerd voelt en gerespecteerd voelt, omdat je zelf ook op die manier in die relatie kunt gaan staan in je authentieke zelf. Ene keer dat je hebt leren omgaan met angst en eenzaamheid, dat je hebt gevoeld, ik kan dat aan, ik kan dat dragen, in plaats van iemand anders u te laten geruststellen, dan gaat je dan natuurlijk meer en meer en meer en meer gaan ervaren dat je dat kunt. Ik heb niet gezegd dat dat een walk in the park is, maar dat is wel een heel belangrijk inzicht. Zo diep als dat je kunt vallen, omdat ons hoofd en ons lijf nu eenmaal zo werkt. Zo werkt, via datzelfde mechanisme, ook sterker staan, meer vertrouwen krijgen, meer geloof hebben, op dezelfde manier. En zo ontstaan nieuwe automatismen. Mijn reactie op angst bijvoorbeeld vroeger was echt, ik kan dat niet aan. Ik kan dat niet aan, angst. En mijn relatie met angst nu is een uitnodiging om moedig te zijn, om te leren, om zachter te zijn met mezelf, om krachtiger te leren worden. Automatisch gebeurt, dat is niet iets wat ik mij moet voornemen. Oh, nu ben ik angstig, wacht, ik heb een lesje geleerd. Ik ben daar gewoon zodanig bewust mee bezig geweest dat mijn lichaam automatisch en mijn geest automatisch mij herinneren aan, dit is uw relatie met angst, moedig zijn. En hieruit leren, want dit gaat u sterker maken. Ik hoef me dat niet voor te houden. Dat gebeurt zo. Hetzelfde, mijn relatie met hopeloosheid vroeger was, ik trek het niet, ik wil dit niet meer, ik kan het niet aan, ik kan het niet hebben. Het maakt mij zo depressief om mij hulpeloos en hopeloos en machteloos te voelen, dat ik me eigenlijk afvraag wat ik hier nog doe. Wanneer ik mij nu hopeloos voel, automatisch, weet ik, krijg ik een clue van mijn hoofd of van mijn lichaam, dat is echt afstand nemen, nieuwsgierig zijn. Even gewoon eens kijken naar, hoe zijn we hier geraakt? Wat is hier eigenlijk gebeurd? Waardoor dat ik nooit meer, op dit moment in elk geval niet, zo diep kan zakken als dat ik dat vroeger deed. Dat wil niet zeggen dat dat nooit meer kan gebeuren, want helaas zijn die verbanden gelegd. Die kan ik niet uitwissen, kan die niet ongedaan maken. Maar deze automatismen maken wel dat hoe meer ik deze weg opga, ja, hoe kleiner de kans dat de andere mechanismen nog, laten we zeggen, terug wakker worden. Dan zou ik bijvoorbeeld, als we terugpakken naar het douchen, ja, dan zou ik al een hele lange tijd niet meer koud moeten douchen, waardoor dat het verband, ik kan dat wel en dat is eigenlijk allemaal zo moeilijk niet, zodanig naar achter geduwd is, gelijk leren fietsen, als je dat doet tot je 20ste en dan op je 80ste gaat je opnieuw op een fiets zitten, dan zult je dat wel akelig vinden, hoewel dat je weet dat je dat gedaan hebt. Maar dan zou het wel eens kunnen dat verband dat je gelegd hebt, ik kan dit, gewoon te zwak is. Maar dus door continu met die angst en die hulpeloosheid aan de slag te gaan, heb ik iets geleerd dat automatisch zeer krachtig is en een groot verband voor mij is, dat ik daaruit kan leren en dat ik er helemaal geen bang van moet zijn. En op die manier word ik steeds meer degene die ik wil zijn en degene die zelf de richting van haar leven bepaalt, in plaats van dat haar emoties en de situaties die ik tegenkom in mijn leven, dat die bepalen welke richting dat ik uitga. En zo kan dat voor u dus ook gaan. Voilà. We zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Ik hoop echt dat je er iets aan had. Het was veel gebabbel. Het is iets waar ik met veel passie over kan blijven praten. Ik hoop echt dat die voor u iets kon betekenen. Als dat zo is, laat een commentaar na de podcast te beluisteren. Deel het met anderen als je denkt dat iemand er baat bij zou kunnen hebben. Dat zou heel fijn zijn, ben ik heel dankbaar. Want ik heb een missie om aan zoveel mogelijk mensen te laten weten, er is hoop. Ook jij kunt een voluit geleefd leven leiden. En ik wil mensen laten merken dat ze kunnen die stappen zetten. Dat iedereen eigenlijk stappen kan zetten in zijn leven om meer kwaliteit te hebben en om meer voluit te leven in plaats van in overlevingsmodus te zitten en van geen houtpijlen maken weten. Dus, dank u wel voor elke steun die je mij daarin wilt bieden. En tot de volgende keer. Bye bye.